onze hulp is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader door den Heere Jezus Christus in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Luisteren wij deze morgen naar Gods woord en wel het eerste boek Samuel, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. 1 Samuel 14, de versen 1 tot en met 15. Vooraf echter de heilige wet des Heeren.
Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de meedaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer dan hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte dan 7e dagen. Daarom zegende de Heer dan Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn ros. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Het geschiedde op een dag dat Jonathan, de zoon van Saul, tot een jongen die zijn wapen droeg, zeide: kom en laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan, welke aan gene zijde is. Doch hij gaf het zijn vader niet te kennen. Saul nu zat aan het uiterste van Gibea onder de granaatboom, die de Migron was, en het volk dat bij hem was, was omtrent 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, den broeder van Ikabod, den zoon van Pinias, den zoon van Eli, was priester der Heeren te Silo, draagde de ephod. Doch het volk wist niet dat Jonathan heengegaan was. Er was nu tussen de doortochten waar Jonathan zou door te gaan tot de Filistijnen bezetting, een scherpte van een steenklip aan deze zijde en een scherpte van een steenklip aan gene zijde. En de naam der ene was Bozes en de naam der andere Senem. De ene tand was gelegen tegen het noorden, tegenover Michmas, en de andere tegen het zuiden, tegenover Geba. Jonathan nu zeide tot een jongen die zijn wapenen droeg: kom en laat ons tot de bezetting deze onbesneden overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij den Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Toen zeide zijn wapendrager tot hem: doe al wat in uw hart is. Wend u, zie ik ben met u naar uw hart. Jonathan u zeide: zie, wij zullen overgaan tot die mannen en wij zullen ons aan hen ontdekken. Indien zij al dus tot ons zeggen: sta stil totdat wij aan uw lieden komen, zo zullen wij blijven staan aan onze plaats en tot hen niet opklimmen. Maar zeggen ze al dus: klim tot ons op, zo zullen wij opklimmen. Want de Heer heeft hen onze hand gegeven, en dit zal ons een teken zijn. Toen zij beiden zich aan de Filistijnen bezetting ontdekten, zo zeiden de Filistijnen: ziet, de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan, waarin ze zich verstoken hadden. Verder antwoordden de mannen der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager en zeiden: klim tot ons op, en wij zullen het u wijs maken. En Jonathan zeide tot zijn wapendrager: klim op achter mij, want de Heer heeft dan gegeven in de hand van Israël. Toen klom Jonathan op zijn handen op zijn voeten en zijn wapendrager hem na. En zij vielen voor Jonathans aangezicht en zijn wapendrager doodde ze achter hem. Deze eerste slag nu, waarmee de Jonathan en zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloegen, geschiedde omtrent in de helft eens bunders, zijnde een juk hossenland. En er was een beving in het leger op het veld en onder het ganse volk. De bezetting en de verderver beefden ook zelf. Ja, het land werd beroerd, want het was een beving gods tot dusver de schrift.
Mooi, Jan. ogen luisteren deze morgen naar Gods woord dat wij u hopen te brengen en wel 1 Samuel 14, het 6e vers. Jonathan nu zeide tot de jongen die zijn wapenen droeg, komt en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Mogen we het aangezicht des Heeren zoeken om zijn onmisbare zegen van hem af te smeken. Heere, wat past het, uw grote en heerlijke naam, aan de morgen van deze Sabbatdag ootmoedig en eerbiedig te erkennen waar gij ons gebracht hebt, op een plaats die ons niet onbekend is, om vanaf een kansel waarvanaf we meerdere malen uw woord mochten spreken, ook vanmorgen. Maar dat we zijn van wet en evangelie te mogen laten horen. Maar heren, nu is het allervoornaamste dat u in de hemel ons niet onbekend zijt, om ons vanmorgen te bedienen vanuit uw hemels heiligdom, om te spreken het slechte van de zondaar en het goede van u, om vanmorgen mocht het zijn tot een hand en voet te zijn voor een arm verlegen zondaarsvolk. Maar dat gij nu in Christus Jezus nog wilt zijn een uitreddend, een schenkend God, ja, om uzelf in dat leven te verheerlijken, tot lof van uw grote en heerlijke naam. Gij gaaft het vanmorgen, Heere, dat we zo elkanders aangezicht weer in welstand hebben mogen ontmoeten. Heere, wat zijt ge nog goed en groot, dat we ook vandaag met ons gezin hier in het midden van deze gemeente mogen zijn. Maar laten niet de persoonlijke dingen op de voorgrond staan, maar Heere, dat het vandaag is om u en om de verheerlijking van uw deugden te doen mag zijn. Wij dragen een bestaan op dat niet zoekt, dat daar zo ver vandaan is. Maar nu gaan we het vanmorgen juist beluisteren, hoe in de vreze God, hoe door een waar geloof juist uw deugden worden bedoeld, ook in de strijd en voor de eer van uw naam en van de waarheid Gods, Heere, dat we er vanmorgen dan maar enig besef van mogen omdragen, dat we de vrucht ervan mogen kennen in onze harten en levens. Gij zegt het, en van ons aller bestaan uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Heere, dat we het eens in leren leven en dat we het eens beleven mogen door het krachtige werk van uw heilige geest, dat wij allen toch zo onmisbaar nodig hebben en voor ons aller hart en voor ons aller leven. Zo dragen we ouder en jonger, zo dragen we groter en kleiner aan u den Heere op dat vanmorgen. Ook voor jongens en voor meisjes, op dat voor de jeugd der gemeente ook er nog een woord bij mag zijn. Opdat we zo deze morgen en nog vrucht mogen ontvangen, mocht het ook zijn in die jonge levens. We leven in een gevaarlijke tijd, heren. We leven in een tijd waarin men steeds meer ziet het afwijken van u en van uw woord, waarin zo weinig gevraagd wordt naar wat gij zegt. Maar heren, nu zijt ge toch diezelfde God die in het verleden ook op deze plaats zondaren geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Nu is dat voor u toch niet te veel, heren, om ook deze morgen te grijpen in het hart, om nog eens jonge mensen te maken tot wapendragers van die meerdere David, van hem voor wie de kroon toch alleen maar zal zijn tot in alle eeuwigheid. Al dat het in hun hart leven doe, al wat in uw hart is, en ik ben met u om de strijd te leren strijden, om ook zelf in eigen leven door bekerende genade zichzelf te kennen en niet te rusten eer dat ze het mogen weten in dat kostelijke middelaarsbloed van het lam begrepen te zijn. Wel zijn, heren, met allen die u kennen, o gekend ze vanmorgen in ons midden, en wil ze maar schenken door de bearbeiding uw geestes, dat zij in de strijd van hun leven het mogen ervaren dat er bij u geen verhindering is. Geen verhindering om de schuld te betalen, ja, om dat hart te bekeren. Geen verhindering om het voor dat volk op te nemen, te midden van al de moeilijkste omstandigheden, want dan kent ge ze, heren, die ook door de klippen heen, die in allerlei wegen van afsnijding en ontdekking geleid worden. Heren, wilt gij wat gij vroeger gewerkt hebt nog eens in het licht stellen? En wil het nog eens nader onderwijzen, omdat er zo waarachtig gekend mag worden dat leven waarvan de dichter zingt, toch wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Wel zijn met allen die zichzelf hebben leren schuldig kennen, wil het vanmorgen bevestigen dat gij aan uw verbond gedenken zult. Heren, omdat dat onwankelbare verbond in Christus Jezus dat ook eeuwige wortelen heeft, dat verbond vanmorgen aan de zielen van een schuldig volk bekend gemaakt en bevestigd mag worden. Heren, wil gedenken aan alle zieken die in de ziekenhuizen verpleegd worden. Vooraf mogen wij uw naam erkennen, heren, dat gij een familie der gemeente, de familie Kramer, hebt willen verblijden door de geboorte van een kind. Zo hebt gij hem het derde kind willen schenken. O grote God, wilt gij gedenken aan die jonge moeder, wil haar verder sterken en schenken wat nodig is, wil ze samen worstelingen geven aan de troon der genade met die beloften die gij nog schenkt voor het zaad der kerk, opdat ze zichzelf mogen verliezen, maar nu in genade gij op dit kind ter neer wilt zien. Heren, zo gedenken we aan die zieken der gemeente, zuster van den Berg Ronkes, van wie we ook hoorden dat ze achteruit gaande is. Heren, wil u haar genadig goed zijn en wil u haar bevestigen wat ge zo menigmaal tot haar gesproken hebt. Heren, wil zo met haar zijn in al de omstandigheden. Wel zijn, heren, met die zuster Bakker Kofferman, die ook in het ziekenhuis verpleegd wordt. Gekent de plaats, het bed waar ze ligt. Zoek u haar zelf maar op. Wil ook zijn, heren, met die zuster de Vries ten Apel, die in het ziekenhuis ook gebracht moest worden. Wil u met haar, haar man en haar gezin zijn, geef u haar maar de rust waarvan gij spreekt. Komt alle tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Grote God wil zo zijn met al de zieken die we met name genoemd hebben en die we met name niet genoemd hebben, die reeds langer thuis zijn, misschien al jaren tobben, Heere, en wil gij ze zelf eens opzoeken, wel alle wegen heiligen aan het hart, wel zij met de oude vandaag die meeluisteren of die niet kunnen komen, Heere, wilt gij ze maar opzoeken. Laat het jaar der bevrijding, het jaar van het welbehagen, een werkelijkheid worden. Daar gaat het om, Heer, in het leven. Gedenk ons zo alle tezamen. Wees met oud en jong. Geef ons vanmorgen nog een gezegende morgen. Hij wil ons ondersteunen in het spreken. Wel zijn met onze vriend en broeder, die vandaag in onze eigen gemeente hoopt voor te gaan. Heere, wil u hem sterken daar? Wil u hem daar gebruiken tot een eeuwige zegen en maak het zo alles wel uit vrije enkele genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij mogen vanmorgen, gemeente, tot u spreken over Jonathan. En het is opmerkelijk dat juist over hem zo weinig gesproken wordt. En wanneer? Dan meestal alleen over het verbond tussen David en Jonathan. Maar wanneer het gaat over de vreze Gods die al eerder in het leven van Jonathan tevoorschijn kwam, dan horen we er meestal zo weinig van. Dan wordt dat meestal zo weinig in het licht gesteld. Maar ziet, nu kunnen we dat enerzijds wel verstaan. Jonathan, heeft hij niet geleefd als het ware in de schaduw, de zoon van Saul, die door God verworpen werd, omdat hij Gods woord verworpen heeft. En die nochtans voor ons begrip de man is, die toch de kroon moet dragen en straks de troon moet bestijgen. Als wij het zouden zeggen, gemeente, wie zou geschikter kroonprins zijn dan deze Jonathan, het dapper in de strijd, edel van karakter en dan bezet met de vreze Gods, met het waarachtige geloof des harten, door den Heiligen Geest. Ach, als wij het hadden moeten uitkiezen, dan hadden we zeker gezegd, dat zal Jonathan zijn en niemand anders. Maar nu was Gods verkiezing precies andersom, want naar Gods eeuwige raad moet niet Jonathan, maar David de toekomstige koning zijn. Voor hem is de kroon en voor niemand anders dan voor de man naar het hart van God. O gemeente, voelt u dat vanmorgen? Nu moet Jonathan opzij. Nu moet hij sterven. Nu moet hij langs een weg van verootmoediging en vernedering. Moet hij plaats maken voor David. En dat spreekt ervan. Want het gaat niet om Jonathan. Het gaat om David, geliefden. En dat spreekt ervan. Dat er plaats moet komen, ook in Jonathans leven, voor die grote David, voor de grote koning, die toch de man naar Gods hart vervullen zal. In Bethlehems kribbe, op Golgotha's heuvel, in de strijd om de schuld te betalen en te voldoen voor een gans verloren, arm zondaarsvolk. Maar ziet, weet u hoe dat nu kan, dat er plaats komt in het leven van Jonathan voor die meerdere David. Dat kan alleen langs de weg van het waar zaligmakend geloof dat reeds tevoren in dat leven van Jonathan geopenbaard is en wel bijzonder beschreven in het hoofdstuk van vanmorgen, in het woord van onze tekst, in de strijd tegen de erfvijand van Israël, tegen het volk der Filistijnen. Donker is het in Israël, het wordt van alle zijden, het wordt het bestreden. Het huis van Saul is verworpen van God. O, wat moet er van terechtkomen als de Filistijnen steeds meer opdringen. En dat moet u nou eens even verstaan, dat juist koning Saul gesteld was om in de strijd tegen de Filistijnen de overwinning te behalen. Want de Heere, hij had het gezegd dat hij zou strijden tegen de Filistijnen. Het was zijn taak in de middelijke weg om Israël te verlossen uit der Filistijnenhand. Maar wat ontbreekt Saul? Wel het waarachtige geloof. Het geloof des harten. En nu gaat het niet met de strijd. Nu gaat Saul ten onder. Maar als een blinkend licht schijnt door de donkerheid van die tijd en door de donkerheid van Israël heen, Jonathan, weet u wat zijn naam betekent? Zijn naam betekent: de Heere heeft gegeven. Is het de Heere die verlossing geeft door de hand van Jonathan? Niet geheel en al, want de gehele verlossing is voor David. David krijgt de kroon en voor David is de verlossing. Maar nochtans spreekt Jonathan. En in wezen uit David, uit die meerdere David, uit hem die de strijd gestreden heeft. Maar zo spreekt hij in onze dagen. Zijn onze dagen niet donker, maar kijk, wat hebben we nodig? De strijd des geloofs als een Jonathan, maar uit die gezegende koning, de David, gaan we zo luisteren naar Jonathans geloofsopenbaring in de strijd tegen de Filistijnen. En we gaan ten eerste zien de eer van God gezocht. Ten tweede, het vertrouwen op God beoefend en de overwinning van God verkregen. Jonathans geloofsopenbaring in de strijd tegen de Filistijnen. De eer van God gezocht, het vertrouwen op God beoefend en de overwinning van God verkregen. Zingen we echter vooraf uit de derde psalm en daarvan het tweede en het vierde vers. Terwijl gij gelegenheid krijgt, ik zou zeggen, in milddadigheid u offeranden te brengen voor de dienst des Heren, maar trouwe God gij zijt. Het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen en sta op, verlos mij, Heer, en wat daar verder volgt. Een tweetal mannen, geliefden, gaat door het eenzame bergland van het stamgebied van Benjamin. Het zijn Jonathan, de zoon van Saul, met zijn wapendrager. Ja, denkt u over de laatste maar niet gering. Een wapendrager, dat was in die tijd in het oosten, maar niet alleen iemand die de wapens van zijn officier, van zijn bevelhebber droeg. Nee, zo'n wapendrager, dat was maar niet de eerste, de beste soldaat, vaak de dapperste van het leger. En die daarbij een edelmoedig hart had, die dus alles over had voor zijn meester, desnoods zijn leven zou wagen.
voor zijn meester. Zo'n wapendrager was dus ook vaak geestelijk verbonden met degene voor wie hij zijn wapenen droeg. En we zullen het straks wel zien, geliefden, dat deze man maar niet alleen een wapendrager, maar ook een wapenbroeder is. Gelukkig als we daar iets van kennen in het leven van deze strijd, die deze beide mogen strijden, maar ook van dat wapenbroeder van elkander zijn, tot een hand en een voet in de strijd, die uiteindelijk alleen de overwinning zal krijgen door het zielzaligend geloof des harten. Ziet, wat zullen die twee, zult ge zeggen? Wel, ze hebben in hun hart om te gaan strijden tegen de Filistijnen. En gemeente, ik geloof haast niet dat er ooit twee geweest zijn in de strijd die zo al de omstandigheden hebben tegengehad als juist deze twee, Jonathan en zijn wapendrager. Ja, hun strijd gaat langs een weg van duizenden onmogelijkheden heen. Ik wil er slechts enkele van noemen. Kijk eens even dat ze moeten strijden tegen een overmachtige vijand. Dat ze moeten strijden bij een onmachtig volk met een onmachtige koning. Dat ze moeten strijden door hindernissen heen, zoals ze haast niet gekend worden. Allereerst dus een overmachtige vijand. Want kijk, het volk der Filistijnen, dat weet ge wel, dat is een van de erfvijanden van het volk van Israël. En het is nu de tijd dat Israël zucht onder het oordeel dat gekomen is over Saul en over zijn huis. En nu hebben ze met 30.000 strijdwagens en met 3.000 man ruitervolk zijn ze binnengevallen in het stamgebied van Benjamin. En er staat zelfs in het vorige hoofdstuk dat het leger van de Filistijnen aan voetvolk was als het zand van de zee in menigte. Zo hebben ze het volk van Israël overspoeld. Zo zijn ze binnengedrongen tot bijna aan de rivier de Jordaan. Zo is het land ongeveer in twee helften verdeeld. Het noorden en het zuiden en het volk. O, hoe ziet dat er treurig uit, geliefden. Zo treurig dat het machteloos terneer zit. Het is gevlucht in de holen van het gebergte. En voor een ander gedeelte is het gevlucht aan de overzijde van de Jordaan. En er is niemand die de strijd durft aan te binden tegen dat volk der Filistijnen. Ze zullen nog omkomen. En weet u wat het ergste is? Een onmachtige koning. Een koning, zeer zeker zult ge zeggen, die bij God van eeuwigheid als koning verworpen is. Jazeker, maar die in de tijd van God de opdracht gekregen had om koning te zijn. Maar hij had Gods woord verworpen. Hij had niet geluisterd naar wat de Heere zelf gezegd had. Hij had daar het oordeel over zich heen gehaald. Het koning Saul, o ziet, hij is slechts enkele kilometers van dit tweetal af. dat zich van hen los heeft gemaakt. En daar bevindt hij zich onder de granaatappelboom van Migron. Met de priester van Israël die de efod bij zich heeft. Maar een efod baat niet, geliefde, als het ware geloof afwezig is. Als er geen gehoorzaamheid is in de weg des Heren. Want alle middelen die de Heere uitwendig gegeven heeft, als ze niet gemengd zijn met het waarachtige geloof des harten, dan zijn ze te vergeefs. En zo was het. Want het volk, dat was machteloos. En de koning, hij zat daar met 600 man van het leger dat overgebleven was. Maar geliefden, de Heere die had de overwinning voor één beloofd. Dat één man, die zal zelfs 1000 man verslaan. Als er maar was het waarachtige geloof des harten in die onwankelbare beloften Gods maar ziet. Het was alles verdwenen, besluiteloos, machteloos, radeloos. Zit Saul met Ahia onder de granaatappelboom van Migron. En er is niets van te verwachten. Hoe zullen die twee dan strijden, zult ge zeggen. En dan in de derde plaats, het wordt ons beschreven dat het een vreselijk gevaarlijk terrein is. En daarvoor moet ge het weten, geliefde, dat als ze straks aan het uiteinde van dit gebergte komen, dan komen ze bij een steenklip. En de naam van die steenklip was Zene. En aan de overzijde, terwijl er dus een engte pas was, misschien wel uitgeslepen door een vroegere beek die door de droogte weer verdwenen was, daar was de overzijde, daar was het Filistijnenleger, daar was de steenklip van Bozes. En nu moesten zij om de strijd te strijden en moesten ze gaan tussen Zene en tussen Bozes door, vanaf de hoogte tussen de klippen door, om dan die hoge klip weer te gaan beklimmen. Ze zouden een willowsprooi zijn van de vijand die zich daar bevindt. En volgens beschrijvers van die daar de toestand kennen, was het er vreselijk gevaarlijk in die engtepas van Michmas. Ze moesten dus strijden tegen een overmachtig leger, bij een onmachtig volk, met een besluiteloze koning die onder het oordeel van God zucht. En hun strijd moest gaan door de doortochten van Bozes en van Zene. En u hoeft ge dat laatste, dat behoeft ge niet te vergeestelijken. Ga liefde, Bozes is Bozes en Zene is Zene. Hoewel Philpot hierbij, terwijl hij het zelf zegt dat het daar niet zo bedoeld is, opmerkt dat de strijd gaat tussen de klippen van vermetelheid en wanhoop. En dat de meesten nog vallen bij de klip van wanhoop. Jazeker, geliefde, er zit wat in. Maar wie de geestelijke strijd kent in zijn eigen leven, door genade zo geworden, die kent de strijd tussen de klippen door, tussen de doortochten van Bozes en Zene, telkens weer anders, want hij weet van die steen de klippen af in zijn eigen leven. Maar ziet, geliefde, daar gaan ze nog thans, Jonathan en zijn wapendrager. En ge zult zeggen, hoe komt het dan dat ze nogthans de strijd gaan strijden? Wel, geliefde, omdat het in hun beider hart is om de eer van God te zoeken. En dat lees ik vanmorgen in het woord van onze tekst. En hier treedt Jonathan op de voorgrond van Gods gegeven in de strijd tegen de Filistijnen. Jonathan, u zeide dat de jongen die zijn wapenen droeg. Kom en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Hoe zoekt hij de eer van God, om die had Saul moeten zoeken in de strijd tegen de Filistijnen. Maar hij zit daar besluiteloos onder Migrons granaatappelboom. En Saul, hij krijgt de eer van God het tegen zich. Want wie mij versmaden, zullen licht geacht worden. En die mij eer zal ik eren, zegt de Heere. O, ontzettend, maar nu zijn zoon. En dat is nu vrije, genadige liefde. Dat is vrucht van een ander. Jonathan, hij zoekt de eer van God. Ja, gemeente, dat moet je eens even goed zien. Hoe dit uitkomt. Want Jonathan, hij had niets gezegd tot zijn vader Saul. Toen hij zich afbewoog van de granaatappelboom van Migron. En ongetwijfeld had dat deze betekenis. Dat zijn vader het niet weten mocht. Omdat hij het wellicht anders verhinderd zou hebben. Maar er zit toch ook nog iets anders achter. Jonathan heeft de eer van God op het oog. Ziet, want hij wil niet dat het zal gaan om zijn naam, om zijn grootheid, maar om de verheerlijking van de deugde Gods. Zeldzame genade, kunnen we wel zeggen, als een mensenkind die een eer over God is, de eer van God op het oog mag hebben. Ziet, dat heeft Jonathan. Hij heeft de eer van God op het oog. Jazeker, hij maakt het niemand bekend. Wat zeg ik vanmorgen? Niemand, gemeente. Al die grote iemand in den hemel. Die God die het opneemt voor zijn volk. Die God van wie de strijd is. Want de strijd is des Heeren. O, ziet, wat zal hij in de benauwdheid van deze donkere nacht over Israël het bekend hebben gemaakt. O God, gedenk mij, gedenk ons naar uw onwankelbare beloften, naar dat eeuwig vaste verbond dat gij met het Israël Gods hebt opgericht. Ziet, geliefden, ja, dan zoekt hij de eer van God. Ook in het woord van onze tekst. Komt en laat ons tot de bezetting. Dan zegt hij niet deze Filistijnen, maar deze onbesnedenen overgaan. Kijk, Saul, die was wel uit Israël. Maar Saul, hij stelde zich nochtans niet aan de zijde van Israël. Anders had hij de strijd gestreden in de vreze Gods. Maar Jonathan, en dat is hier weer het wonder van Gods werk. Die mag zich aan de zijde van Israël stellen. Die weet van de kracht van dat onderwerp. Wankelbare verbond. Die weet van het andere van Israël. Dat die Filistijnen onbesnedenen zijn. En nu gaat het er niet om of hij daarop neerziet hoor. Daar gaat het vanmorgen niet om. Dat verstaat men dan niet goed. Maar het gaat hem om de eer van Israëls God. Het gaat hem om de grootheid van dat verbond, dat de vijanden niet zullen zeggen, nu heeft die God van Israël zijn naam onteerd gekregen. Och, geliefde, wat kunnen we toch met de vlag zwaaien, waarin het geschreven staat voor de eer van God, terwijl het helemaal niet om de eer van God te doen is. Wat kan er gestreden worden voor de waarheid? Wat kan er gestreden worden voor de oude waarheid? Dat is een gelukkig mens die het twee keer in zijn leven leert. Strijden voor de oude waarheid. Eén keer uit opvoeding en de tweede keer door genade. Want dan gaat het niet om het oude van de waarheid, maar om de waarheid van dat woord van God, geliefde. Dat de Heere gegeven heeft. Ziet, dat is zo'n voorrecht als we daarom die strijd geleerd hebben. En dan gaat die strijd ook door duizend onmogelijkheden. Dan is het ook dat mijn hart het leert. Dat ik tot in der eeuwigheid mijn schuld niet betalen kan. Zitten er vanmorgen die daarmee te tobben hebben, die het zeggen, o God, hoe kom mijn schuld betaald? Die het zeggen, Heere, hoe kom ik met u verzoend? Hoe kom ik tot u bekeerd? Kijk, dan ontstaat er een strijd. En trouwens, dat volk krijgt vijanden, hoor. Wie geen vijanden heeft, die deugt niet. Het is nog gelukkig als u wat dat betreft, al is de strijd zo zwaar, zo moeilijk, door duizend onmogelijkheden, maar dat er toch vijanden zijn, want die zijn er omdat er leven is. Waar komen de kapers op af, op de volbeladen schepen, niet op de lege schepen. Kijk, ziet, zo is het nu, met het kind van God, dat leert de strijd kennen, zodra het genade van den hemel ontvangen heeft. Dan komen al de vijanden op en af, dan is het de wereld, dan is het het vlees, dan is het de zonde, dan zijn het godsdienstige vijanden, dan zijn het vrome mensen die er niets verstaan, ja zelfs het kunnen wel eens mensen dicht bij hen zijn. O zit, geliefde, weet u ervan. En zo gaat de strijd, die gaat maar door. Door de doortochten, door de engte passen van Michmas, gaat het om de eer des Heeren. Maar zit, dat wordt nu alleen beoefend door een waar geloof. Want we trekken de lijn nog even door, die je telkens terug ziet. Het gaat niet om Jonathan, want hij zal maar een begin der verlossing maken. Het gaat om de grote David. Het gaat om de grote David. En door zijn dierbaar, door zijn bloed verworven geest, past hij dat toe in het hart van de zijne, zodat ze de eer van God mogen zoeken, vrucht van zijn gezegend werk, o, dat dat werk van die Christus toch maar in uw harten gekend mag worden. Het is zo nodig, geliefden, die meerdere David de kroon mag krijgen, het tot in alle eeuwigheid. Want dan zien we in de tweede plaats hoe Jonathan het vertrouwen op God beoefent. Laten we het eens gaan zien. Jonathan, ziet u hem gaan? Jongens en meisjes, daar gaat Jonathan. Over de steenklippen, over de rotsen heen, komt hij met zijn wapendrager aan het uiterste van het gebergte. Zie je hem gaan? Jonathan en zijn wapendrager. Gelukkig, jongens en meisjes. Als wij tot die geestelijke wapendragers behoren. Van die meerdere dan Jonathan. Want kijk. Dan zeggen we het. Doe al wat in uw hart is. Hoor je het vanmorgen? Dan wordt er gezien op hem. Zeggen we, Heere, leer me maar uw wil te betrachten. Geef me maar een hart dat met u en met uw woord vereend mag zijn. Daar gaat het om in het leven. Want al het andere is niks, wapendrager van deze wereld, van de vorst der duisternis te zijn, dat brengt de eeuwige dood. Maar dit brengt het leven. En daar zie ik Jonathan en zijn wapendrager gekomen, tot aan het einde van de steenklip Zene. En daar kijken ze samen vanuit het geboomte op de legerplaats der Filistenen, de vooruitgeschoven wachtplaats. Want bij het laatste offensief waren de Filistenen doorgedrongen tot aan de eindepas toe. Zagen ze naar beneden. En wat zullen ze voor tegenstand nog ontmoeten? Ze denken dat ze het land al bezitten. Maar ze hebben buiten Jonathan gerekend, wat zeg ik? Ze hebben buiten de God van Israël gerekend. En Jonathan en zijn wapendrager, die mogen wel rekenen met die God van Israël. Daar moet je eens op letten vanmorgen, gemeente. Wat staat er? Misschien zult u wel zeggen dat ze het met twee wagen. Nee, nee, geliefde. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Wie staat hier in het middelpunt? De Heere. En dat met 5 hoofdletters geschreven, u weet dat wel. Die gezegende verbondsnaam, die kracht doet in het leven van een arm zondaarsvolk. Die gezegende verbondsnaam. Die kracht doet in het leven van een verlegen strijdersvolk. Dat het niet weet hoe het moet. Want als ze moeten zien naar hun getal. 2. Weet je wat nu het geheim is? Hier is het. Geloofstuk. Er is een groot verschil tussen een waagstuk en tussen een geloofstuk. Het waagstuk, dat was uiteindelijk voor Egypte, dat verdronk in de Rode Zee. Maar het geloofstuk, dat is voor het Israël Gods. Het geloofstuk in de geschiedenis. Dat is altijd een zaak van niet velen geweest. Maar meestal weinigen. Dat Luther het zegt. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat Hendrik de Kok door Gods genade het wagen mocht, nee, het geloven mocht, dat God het doen zou. En God deed het. Ziet, geliefde, dat in 1892 die kleine christelijk gereformeerde kerk bleef staan. Niet door het waagstuk van het vrome vlees, hoewel dat erbij geweest zal zijn, dat is altijd. Maar in kern door het geloofstuk dat op God ziet, geliefd. was heer Jonathan en zijn wapendrager. Ja, ze mogen dat geloven oefenen. En Jonathan, hij gaat weer vooraan. Ze zien daar de hindernissen, dat machtige leger en welgewapende wachtpost. En daarachter een leger van ruiters, van wagens, van een machtig voetvolk. Maar nochtans, komt en laat ons overgaan tot de bezetting deze onbesneden. Misschien zal de Heer voor ons werken. En nu gaan we eerst eens het laatste gedeelte van onze tekst bezien, want dat is het voornaamste. Niet het eerste gedeelte. Want, zegt hij, bij den Heer is geen verhindering om te verlossen. Door velen of door weinigen. Het vlees rekent met getallen, geliefde. Dat doen wij ook hoor, ook het vrome vlees hoor. Veel volk in de kerk, prachtig. Zo zijn we van nature. Maar geliefde, dat het ware geloof, dat moet wel eens langs een stervensweg gaan. En dan moet het ook wel eens sterven aan getallen. Want bij den Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Van wie is dan de verlossing? Die is van den Heere, die is niet van die velen en niet van die weinigen. Want dat zijn de middelen maar. Door velen of door weinigen. Ziet, geliefde. Dan moeten we niet gaan zeggen dat weinigen mooi is, want de velen is veel mooier hoor. En in de veelheid der onderdanen ligt des konings lust. Ik wou dat veel jonge mensen waarachtig door den Heilige Geest gegrepen werden. En als een gans arm op het slagveld van vrije genade terechtkwamen, zou het wensen vanmorgen. Maar gemeente, het is niet beslissend bij den Heer. Want weet je wat bij den Heer beslist? En dat geldt ook voor het ware geloof, want het ware geloof leert door de ogen God zien. Dat is niet het getal, want Jonathan die doet het niet met twee hoor. Wel nee, die doet het met de Heere. Met die eenzijdige getrouwe verbond, Jehovah. Met hem die het alles doet. Uit dat onwankelbare verbond met Israël. Israël kan niet ten onder gaan, vandaag ook nog niet hoor. Want heeft God zijn volk verstoten, zegt Paulus. Geen zet. Alle verdragen ten spijt, ik geloof dat er een verdrag voor dat Israël ligt in de eeuwigheid. Daar zal God om denken. Dat Israël zalig wordt. Naar de volheid der verkiezing, geloof het maar vast en zeker. Maar, nu komt het alles uit dat eeuwige, onwankelbare verbond. Dat God met Israël gesloten heeft. Zeggen ze wel eens verbond, spreek ik u. Prediking, dan zal ik u zeggen, de rechte zielsbevindelijke prediking is inderdaad uit dat onwankelbare verbond. Daar moet je nooit benauwd voor wezen. Waar je wel voor benauwd voor moet wezen om met dat verbond uitwendig zomaar verloren te gaan. Dat zal vreselijk zijn, geliefd, en dat door eigen schuld. Bedenk het toch vanmorgen eens. Maar er is een volk dat uit dat verbond bediend wordt. En leert leven met het geloof des harten op die God. Kijk, wat een uitzicht heeft Jonathan daar. Wat een wonder. God zal het doen. Misschien zul je zeggen. Sommige mensen stoten zich daaraan. Misschien. Daar houden ze niet van. Ja, maar Jonathan. Hij heeft niet de vrijpostigheid van het schijngeloof, maar de vrijmoedigheid van het ware geloof. Dat begint wat lager als velen beginnen. Misschien. En dan zegt hij niet, zullen wij voor de Heere werken? Nee, er is voor de Heere niks te werken wat dat betreft hoor. Maar misschien zal de Heere voor ons werken, geliefde. Dat is dat werk dat voortvloeit uit zijn genade. Dat werk dat de Heere doet uit dat onwankelbaar van zijn verbond, dat werk. O, dat hij bevestigt in het leven van de zijn. En misschien zijn er vanmorgen die door de engte pas en door de diepten heen moeten. Ach, dat moeten we zo licht niet hoor, want och, we klagen wel eens, maar het raakt meestal ons vlees nog niet hoor. Maar och, toch is er een weg in het leven van Gods volk die daar kennis van heeft. Dat er bij den Heere geen verhindering is. Al bij hen is alle verhindering. Verhindering om een schuld betaald te krijgen. Kan tot in der eeuwigheid niet. Verhindering om de strijd te strijden. Maar nu is er geen verhindering. Bij den Heere. Schuld verslagen, geen verhindering, bij de Heer, verlegen, zondaars op, geen verhindering. Jonathan, hij kon het wel zien, wat later die Davids gezondheid. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begrijpen. Niets maakt mijn ziel vervaart, zing dat. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, ik zwerven moet op aard, waar verder volgt. Heer bekroond. Het ware geloof, zijn eigen werk. En het zit in ons tekstvers verborgen, de overwinning die God zal geven. Want bij den Heere is geen verhindering. En wanneer daar door een waar geloof opgezien wordt, geliefde, dan wordt het toch zeker waar. En u moet er eens om denken, hoe zeldzaam of ons tekstgedeelte dat beschrijft. Jonathan, hij neemt zijn wapendrager mee. Die roept het uit, doe al wat in uw hart is. Wend u, zie ik ben met u, naar uw hart, naar uw hart. Dat tekent de geestelijke verbondenheid. Maar het ware geloof, geliefde, dat gaat nooit buiten het beleid om, hoor. Er zijn van die mensen, als ze pas bekeerd zijn, dan denken ze dat ze het altijd maar op precies dezelfde manier kunnen doen. Maar God leert dat wel anders in het leven. Het waarachtige geloof des harten, dat sluit het beleid niet uit. Integendeel, hij krijgt wijsheid van boven. En hij zegt tot zijn wapendrager, wij zullen ons aan hen ontdekken. En als ze tot ons zullen zeggen, staat stil, zo zullen wij hier de strijd strijden. Maar zeggen ze, klim tot ons op. Ziet, zegt hij, zo zullen wij opklimmen. En dan moet u eens omdenken in het 10e vers. En dat is nu het waarachtige geloof, dat bij het naderen van het gevaar steeds meer op God mag zien. En dat is nou het geheim van het waarachtige geloof. Dat het steeds meer op God zichzelf kwijt te raken. En terwijl de onmogelijkheden toenemen, dan mag het nogthans op den Heere zien. Want, zegt hij, de Heere heeft hen in onze hand gegeven. Kijk, dan moet je eens opletten, hier is het misschien verdwenen. Velen beginnen bij een groot geloof in het vrome vlees. En ze houden er misschien over, wat zeg ik. Ze houden duisternis over, dat is het schijngeloof. O, onderzoek u toch nou hoe dat met u is. Want het ware geloof, dat kent door de worstelingen heen het doorbrekende licht van het godsvertrouwen op den Heere. En kijk, hier is het misschien verdwenen, want hij zegt, en de Heere heeft hen al in onze hand gegeven. De overwinning is al van Jonathan voordat hij hem behaalt. Zo is het met de kerk des Heeren, voordat de dag komt van de grote overwinning, heeft uit dat gezegende borgwerk de overwinning al verkregen. En dan moet u er nog eens op letten, dan gaan ze zich beiden ontdekken. En de Filistijnen die zeggen, zie de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan waarin zij zich verstoken hadden. Hij wil zeggen, daar is, ze willen zeggen, daar is dat holenvolk, och dat holenvolk, daar moeten ze niks van hebben. Dat leeft in de duistere holenvolk. Maar dat holenvolk, dat zal het anders laten weten door de kracht van het waarzaligmakend geloof door de God die boven hen is. Want dan zegt hij, ziet, dan zegt Jonathan, als hij het daar, als de Filistijnen het gezegd hebben, klim tot ons op en wij zullen het u wijs maken. Met andere woorden, we zullen u gauw van de kaart afvegen, want de overwinning is voor de Filistijnen. Nee, zegt Jonathan tot zijn wapendrager, klim op achter mij. Want hij is vooraan in de strijd, want de Heere heeft hen gegeven in de hand van Israël. Heb u daar wel eens op gelet? Eerst in onze hand, en nu in de hand van Israël. Nou gaat het om de naam des Heer, om de grootheid Gods, om het Israël Gods, dat onwankelbaar vast ligt in dat verbond ziet. Dan gaan ze daar samen, ze klimmen op handen en voeten de hoogte, op levensgevaarlijk geliefde. Maar ze zijn gegraveerd in de handpalmen Gods. En die twee, die zoeken de eer van Israël, de eer van de God van Israël. Die twee, die zijn het doorbrekende licht des geloofs in die duistere tijd. Ze komen bij het leger. En achter elkaar verslaat Jonathan 20. Er staat dat er een beving Gods gebeurt. En dan zeggen ze vandaag. Dat betekent enkel dat er een aardbeving was die een beetje groot was. Maar ik zeg nee. Het is de vinger Gods die die aardbeving maakt. Het is een beving Gods. Die van God, de God van Israël geschonken is. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hij heeft hem welgevallen in het waarachtige geloof des harten. En hij werkt mee. Nee, hij werkt de verlossing. En het leger van 600 man. Nou, 600 man met de koning, de efod en de priester. Die konden niks beginnen. En die twee, vanwege het geheim van de vreze Gods, van de gunst des Heer, ze doen het. O geliefde, denk toch niet dat we grote getallen nodig hebben. De Heer kan er twee gebruiken. En dan, geliefde, dan is de overwinning niet volkomen. Weet je waaraan dat ligt? Dat ligt aan Saul. Dat ligt aan de Heer. Die Saul verworpen heeft door eigen schuld, hoor, door eigen schuld. En Saul die zegt straks tot dat leger, je mag niet eten, voordat de strijd volleindigd is. Er is een volk, dat heeft een betere koning in den hemel, hoor. Die laten dat volk onderweg nog wel eens eten en drinken. In de strijd, want anders kwamen ze eeuwig om. En dan wordt de overwinning maar een halve overwinning. Want de verwerping is er van het huis van Saul. Maar Jonathan gaat heen wijzen naar David. Straks werpt hij de kroon. Werpt hij zijn mantel. Werpt hij zijn zwaard aan de voeten van David. Want het gaat om David. David zal de Filistijnen helemaal verslaan. Dat zeker. Het gaat om de meerdere David. Het gaat om die gezegende Heere Jezus Christus. Het gaat om die borg van een arm zondaars volk. Niemand anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. Oh, dat hij de bange strijd van Golgotha in moest. Want het strijdtoneel. En van de engte pas van Michmas. Het is maar kinderspel geweest. Bij het strijdtoneel. Van de engte pas van Golgotha. Toen God het tegen hem zei. En naar recht moet gij betalen. Naar recht moet gij alles voldoen. Toen hij het uitriep. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaat, zo benauwd, dat zijn borgziel het uitschrijdt, de diepte der verlating. Maar geliefde, omdat hij de grondslagen zou leggen, onder dat verbond, in de eeuwigheid geëist, gerechtigheid en gericht, zijn de vastigheden van Gods troon, dat u goedertier bent en waarheid, en door zijn aangezicht heen. En u is het hetzelfde evangelie van Het evangelie van vrije genade. Uit dat bloed dat daar vloeide. Op Golgotha's heuvel. O geliefde, wat ligt het dan ruim. Voor een arm zondaar. Om nog zalig te kunnen worden. Het is van zijn. Eeuwig verloren. Dan kan het van onze kant nooit. Dan wordt het al onmogelijk. Maar nu ligt het in dat bloed des verbonds, dat gezegende werk, is er geen verhindering om te komen voor een gans verloren zoon. Van mijn zijde, alle verhindering, want Heere, dat zo weet, maar door wederwarende genade, kent u er wat van? Dan wordt het de strijd, hoe word ik met God verzoend? Hoe kom ik tot God bekeerd? Dan worden de Filistijnen van binnen in eigen hart gekend. Dan worden de engte passen beleefd. Dan weten ze het vaak niet meer, dan zeggen ze, o God, nou is het eeuwig mis. En nochtans, als dan het oog des geloofs geopend. Er valt licht op die Christus, op zijn gezegend werk, oh. Dan krijgen ze moed, dan mag het geloof beoefend worden. Dan zal hij het doen, en dan blijft er geen Filistijn meer overgebleven. Gelukkig, wie straks geen Filistijn meer overhoudt, maar wie met Jonathan en zijn wapendrager, hij zal er niet gemist worden. Die zalige eeuwigheid mag zijn onder de kroon van die grote David op hem. Eeuwig groot te maken. Amen. Heere, zo hebt ge het willen schenken dat we deze morgen nog uw woord hebben mogen brengen. Och, zegen het door de onmisbare, soevereine werk. Van uw heilige geest breng ons vanavond. Allen weer in uw godshuis tezamen schenk dat. Uit vrije enkele gunst om Jezus wil. Amen. De Heer is aan de spits getreden dergene. Die mij hulpen biedt wat daar verder volgt. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.